Dit is De Machine, een tweewekelijkse podcast van VPRO 3 voor 12 over de muziekindustrie. Niels Albert en Atze de Vriese praten hierbij over het belangrijkste nieuws achter de schermen.
Zo, welkom terug bij De Machine. Ik weet niet hoe ik bij jou zit, Niels, maar ik ben echt blij dat het weer voorbij is, die zomervakantie.
Nou,
er zijn nog heel veel mensen weg, weet ik, maar ik ben blij dat het gewoon achter de rug is. Klaar, we kunnen gewoon weer aan het werk.
Dat we weer aan de slag kunnen. Ja, ja, hoewel het dit jaar wel, of deze week wel een beetje vissen was naar de onderwerpen. Dus ja, andere mensen zijn nog een beetje van het genieten aan de komkommertijd.
Zeker, zeker. Maar het voelt wel echt lang geleden dat we een machine hebben gedaan. Want vorige keer moest jij zo nodig bergen beklimmen. Dus
sorry, man.
Iets van tevoren opgenomen. Kansloze missie natuurlijk. Maar ja, we zitten er nu weer vers bovenop. Ja, ik heb er zin in.
Ik
machine.
Heb er ook zin in. Waar gaan we het niet over hebben?
Waar gaan we het niet over hebben?
DJ's als Salomon, Telefas en de Black Madonna zijn vanaf nu te vinden in GTA 5. Dat is de meest succesvolle videogame ooit. Gaan we het niet over hebben.
Goede deal waarschijnlijk. Goeie deal.
Lijkt me een hele goede deal. Lijkt me ook heel goed voor die artiesten, maar we gaan het er niet over hebben. Het logo van Aphex Twin heb jij hem al in je Buxushaag zien hangen?
Nee, maar ik woon dan ook niet in L.A.
Nee, nee, nee. Daar hing hij wel in een Buxushaag. Hij was in een metrostation en ik meen nog ergens anders op een goede plek.
Ja, in Londen, in Parijs, nog meer plekken denk ik.
Ja, het schijnt de voorbode te zijn van een EP die gaat te verschijnen, maar daar gaan we het niet over hebben. Laten we
gaan
wachten.
Gaan we het ook niet hebben over dat de clip afgekeurd is voor Adult Swim, omdat het niet door de epilepsie-test heen kwam?
Oh, dit
gaan
is ook weer classic. Aphex Twin gaat dus niet gebeuren. Ja. En we gaan het ook niet hebben over de nieuwe talentenjacht van SBS. House of Talent. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat we het daar een volgende keer wel over gaan hebben.
Ik wil het er eigenlijk toch nu over hebben.
Waarom?
Ja, we zouden het er niet over gaan hebben. Want jij had zoiets van, nou, we moeten het er nog niet over hebben. Maar ik heb toch de eerste aflevering zitten bekijken. En ik zit toch wel gefascineerd te kijken. Je zou denken, ja god, ja, weer een talentenjacht. We hebben al 20 jaar de Voice inmiddels achter de rug. Maar ik vind dit wel interessant.
Waarom?
Het idee is, er zitten 8 mensen in een huis. En nu zijn ze nog 12, er moeten nog een paar afvallen. En die zitten dan 24 uur per dag, 7 dagen in de week, in dat huis.
Ja.
Als een soort utopia. Ja. Big Brother.
Nou, het doet me nog het meest herinneren als je het zo omschrijft aan Starmaker. Een van de allereerste.
Ja, nou, dat is alvast een fascinerend gegeven waarvan je afvraagt, waarom denken jullie dat het een goed idee is voor artiesten om zich totaal af te zonderen van het echte leven?
Ja, maar ze hebben ook een social media room begrepen. Dus helemaal afgezonderd zitten ze niet.
Nee, maar dat is niet het echte leven.
Nee.
Maar wat ik er nog meest interessant aan vind, is dat het echt helemaal industry driven is. Het gaat dus niet zozeer over, hey, dit is een uniek talent, een character, een persoonlijkheid. Zoals je dat bij al die mooie voice dingen en daar ging het natuurlijk echt wel om hoe goed ben je. Er zit echt een industriecomponent in. Er zitten 2 coaches in en het zijn echt A&R managers die gewoon echt gewoon gaan proberen in te schatten of iemand skills heeft om gewoon hits te scoren.
Ja, maar weet je, Atze?
Ja.
We gaan het er niet over hebben.
Ja, we gaan het
er
wel over hebben. Ik wil het er wel over hebben.
Oké, okay, nou ja. Maar moeten we dat dan even doen als we een paar afleveringen hebben gekeken en het toch weer over kibbelen en...
Ik wil voorstellen dat we gewoon elke editie van De Machine een roundup gaan doen.
Oh man.
En dat we gewoon nu gaan zeggen, we gaan allemaal kijken naar House of Talent op SBS6. En dan gaan we kijken naar de return van Daan van Rijsbergen, wat toch wel een soort classic recordman in Nederland is, toch?
Zeker, zeker.
Toch? Leg even uit, Niels.
Ja, is hij is de oude, tenminste in de tijden dat labels voor de grote... Het gaat natuurlijk nu weer goed en hebben we daarvoor een grote crisis gehad financieel. Daarvoor was er echt in Nederland even een korte hoos van lokaal talent dat door platenmaatschappij werd begeleid met eigen A&R managers. Dat was echt wel een verschil ten tijde van de jaren 80, jaren 90. Want toen kwam al dat spul natuurlijk van internationale labels. En in die periode, toen ik zelf ook A&R manager was Daan van Rijsbergen dat met name bij Sony. Hij heeft ook nog een tijd lang independent gedaan.
Van Dikhout deed hij.
Ja, Acta en de Munich. Raccoon heeft hij de eerste plaat van getekend. New Cool Collective heeft hij volgens mij ook nog toen gedaan. Nou, hij heeft een indrukwekkend cv. En hij heeft nu zit hij weer bij House of Talent. Dus we gaan het meemaken of hij zijn neus voor hits nog niet is kwijtgeraakt.
Ja, samen met de andere Leontien Maurits, de manager van onder andere Jamai. Dan zit je echt in die categorie. Ik heb er zin in. Ik wil dat zien.
Ja,
ik weet dat Ja, ik hoop dat er, ja, het zal ook wel een soort Gerso van de.
Ik ben heel bang dat
van de dance worden.
Ja, ik ben bang dat het nadat we eerst heel gezien hebben dat ze in een mooi huis zitten met opnamemogelijkheden en dat het inderdaad over die industrie gaat, al heel gauw gaat over allerlei talenten bij elkaar in huis die kibbelen of de een wel Ariana Grande worden kan worden, ja, en de ander Justin Timberlake. En dat we heel gauw inderdaad meer in de utopia sfeer dan in de muzieksfeer zitten.
Maar dit is, maar en nog even om het even af te maken. Wat ik dus meteen zie in de eerste aflevering, jij hebt hem nog niet gekeken, weet ik, moet je echt vanavond even gaan doen. Is dat je meteen alle naïviteit en alles waar al die decennia lang misbruik van gemaakt is door de industrie, dat zie je meteen allemaal. Je ziet iemand die zich onzeker voelt en denkt, nu kan ik eindelijk gezien worden. Je ziet iemand die denkt dat hij daar miljoenen gaat verdienen in dat huis. En die zegt ook tegen zijn ouders, van de eerste ton die ik ga verdienen in dit huis, mogen jullie een auto kopen? Ja, jij en ik weten
ik weet
dat je dan eerst 9 ton naar John de Mol moet hebben verscheept.
Ja, 9. 999.
Voordat jij 1 ton verdiend hebt.
Ik denk dat de contracten van The Voice gewoon integraal zijn overgenomen. The Voice is doorgestreept en daar House of Talent is neergezet, hoor. Daar hoef je niet heel lang over na te denken hoe die contracten eruit zien.
Ik ga er naar kijken, hoor.
Oké, we gaan.
Elke 2 weken krijgen jullie een round-up.
Ja. Oké, okay, nou, we gaan.
Waar gaan we het wel over hebben? We gaan het hebben over Dekmantel Festival. Dat was afgelopen weekend. Fantastisch festival. Goede editie ook weer. En ja, bijzondere keuzes maken zij. We gaan het hebben over de meest felbegeerde vacature in de muziekindustrie.
Yep.
Zin in. En we gaan het hebben over Instagram.
Ja.
Als muziekplatform. Want yep. Zo hebben we er eigenlijk nog niet echt zo naar gekeken. Maar dat gaat het wel steeds meer worden. Ja, Dekmantel dus.
Ja, laten we daarmee beginnen. En daar kan ik heel stoer allerlei mooie verhalen over gaan ophangen. Maar jij bent geweest en ik was er niet. Hoe was het?
Ja, Dekmantel is nog steeds wel echt een uniek festival, vind ik. Er zijn ongelooflijk veel dancefestivals in Nederland. Maar Dekmantel heeft toch echt weer iets unieks te pakken.
Ja, en als je dat heel kort moet omschrijven voor mensen die er of nooit zijn geweest of dit jaar niet bij waren geweest, waar zit dat unieke in?
Nou ja, het gekke aan dat festival is, het is eigenlijk heel klein. Er komen 14.000 mensen op 3 dagen in het Amsterdamse Bos. En dan hebben ze nog een donderdag en een woensdag en die zijn gecentreerd rond het IJ. Dus muziekgebouw, Tolhuis Tuin, Shelter, daar zo. En dus 14.000, dat is eigenlijk heel klein. En als je dan ook eens bedenkt dat, nou, ik gok zo'n beetje, de helft van de bezoekers ook nog uit het buitenland komt.
Ja.
Dan zou je denken, ja, wat is dan de relevantie van dat festival? Nou, internationaal is het dus echt een ongelofelijke aantrekking voor zowel publiek als de DJ's zelf, de artiesten zelf. Die willen daar echt gaan staan. Want ja, je weet gewoon, dit is niet hun best betaalde gig van de zomer. Dat is gewoon niet zo.
Nee, met 14.000 man en een ticketprijs. Wat is de ticketprijs?
Ja, geloof 140 euro voor 3 dagen.
Ja, nou, die is nog wel vrij fors. Maar voor 3 dagen dan weer.
Redelijk marktconform, om het zo maar te zeggen. Maar ik heb de afgelopen dagen wel nagedacht. Hoe komt het nou dat het zo uniek voelt? Dat festival.
Ja, en wat concludeer je dan?
Nou, wat ik echt interessant vind, en dat deden ze dit jaar weer, is hoe zij hun eigen artiesten kweken. En in de dance is het natuurlijk veel gebruikelijker dat artiesten jaar na jaar op je evenementen terugkomen dan in de rocksfeer, zeg maar. Je kunt, als je bij wijze van spreken Al Jay boekt en je boekt die een jaar later weer, dan krijg je gewoon dezelfde show. Dat is natuurlijk niet zo bij.
Nee, en klachten van je bezoekers.
Ja, krijg je dan klachten?
Zeker. Ja. Ik denk dat als je het voorbeeld wat je, zoals je dat nu noemt, echt een pop-rock festival en je pakt een fikse naam als een headline of subheadline en je herhaalt het jaar erop, dan kom je niet makkelijk mee weg.
Nee. Terwijl bij een Dekmantel, dat gebeurt natuurlijk ook bij andere dancefestivals, maar zij maken echt hun eigen headliners door ze stelselmatig terug te laten komen en steeds op andere plekken in andere rollen. Het beste voorbeeld daarvan vind ik Helena Hauff, Duitse dame die net een heel fantastisch plaat heeft uitgebracht. Het is echt haar moment. Zij stond nu als headliner.
Ja.
Maar ze heeft op alle plekken gestaan. Ze stond vorig jaar ergens 's middags in een grote open ruimte. Ze stond ook nog een keer in de Boiler Room als afsluiter. Dus heel klein, compact en daar knallen. Ze stond op Lentekabinet. Ze heeft al een keer
eigenlijk het kleine broertje in het voorjaar.
Voorjaarsfestival. Wat inmiddels eigenlijk niet zoveel kleiner meer is in publieksaantallen. Maar wel in een aantal stages. En zeker ook in hoeveelheid media die daar op afkomt. En zij stond dus nu als grote afsluiter. Terwijl haar muziek bepaald niet, je doet denken aan wat normaal gesproken op een mainstage gebeurt. Dus ze hebben langzaam maar zeker aan die artiest gebouwd.
Voor mensen die haar plaat niet hebben geluisterd, waarom is het niet typische mainstage muziek?
Het is behoorlijk hard en smerig, gemeen.
Ja.
Niet bepaald een crowdpleaser. Ze begon ook met een half uur echt gewoon techno zonder afslag. Wat op een mainstage zoals het daar was, kwam het echt rauw op je dak. En ja. dat is tof om te
zien. Klinkt heel awakeningsachtig, als dat het daar wel op die manier zou kunnen.
Ja, maar daar zie je natuurlijk dan in een lijn van een dag dat er langzaam naartoe gebouwd wordt. En ja. hier zetten zij gewoon echt een handtekening gewoon van, hey, ik kom even de boel overnemen.
De boel wakker schudden.
Ja, de boel wakker schudden. Dat vind ik heel tof. En wat jij zegt van, als je twee keer dezelfde headliner boekt achter elkaar op een rockfestival, ja, dan krijg je klachten. En wat ze nou bij Dekmantel doen, is dan vragen ze een headliner van vorig jaar. Die vragen ze gewoon het jaar daarna een stage te openen.
Ja.
En dat kan eigenlijk helemaal niet.
Ook dat is in poprock. Als je dat voorstelt aan de agent van een headliner van vorig jaar. Kom eventjes iets leuks akoestisch doen in de tweede kleinste stage aan het begin van de dag op zondagmiddag. Dan word je echt uitgelachen.
Is dat echt zo?
Ja, zonder enige
twijfel. Wordt het wel eens geprobeerd? Of is het eigenlijk gewoon een
Het is gewoon not done. Het is gewoon een no-go. Ik zou me kunnen voorstellen dat je iets dergelijks in een hele bijzondere setting wel zou kunnen doen. En dan in de vorm wat ik net suggereerde, dat je zegt van, hey, we verzinnen echt iets bijzonders. Misschien kondigen we het wel niet aan. We doen het alleen maar akoestisch in een kleine technische setup. En doe iets speciaals of doe je eigen nummers. Maar ik denk dat zeker als het gaat over internationale acts, mag je voor zo'n laat ik het een verrassingsoptreden of een bijzondere vorm, betaal je gewoon de volle map. En dan ga je gewoon als organisator heel slim rekenen. Of slim, dan moet je gaan rekenen. En dan denk je, ja, ik betaal voor... Stel dat dit gebeurt, ik betaal voor deze artiest de volle map, maar ik kan hem niet bovenaan mijn poster zetten. En op die manier de waarde en de kosten die ik voor die act heb gemaakt omzetten in ticket sales. Want dat kan dan weer niet. Je moet er dan klein bij zetten, akoestische settingen, cover show, weet ik veel wat je er dan van maakt. Ja, dat ga je niet doen. Als je daar de volle map voor betaalt, Dan wil je dat ook marketing-wise uitvetten.
Ik vind het dus heel vet dat ze dat dus binnen zo'n setting dus wel kan. Jamie XX stond er dit jaar. Vorig jaar stonden onder andere Marcel Detman en Nina Kravis. Dat zijn techno-grootheden. Nou ja, Jamie XX was er echt net terug van zijn wereldtournee met de XX. Alle grote zalen gespeeld. Staat daar dus om 1:00 middags op zondag. Ja. Plaatjes te draaien.
Ik kan me ook herinneren Motor City Drum Ensemble, die ook een keer een jaar geheadlined hebben. Het jaar erop gewoon echt de openingsact waren.
Ja. En dit jaar ook met Rothead, ook een grote technonaam. En je ziet gewoon dat zo'n tent anders begint. Het is altijd afwachten. De eerste uren zijn er nog weinig mensen. Mensen staan een drankje te halen. Mensen hebben nog een beetje pluisjes in hun hoofd van gisteren. Maar bij die podia, waar een grote naam staat te openen, gebeurt het gewoon al. Mensen staan daar dan al met veel en genoeg en zin.
Ja.
Dat vind ik echt... dat is een game changer waarvan ik benieuwd ben of andere festivals dat ook gaan proberen. En ook of dat ook kan.
Ja.
Want niet bij ieder festival kun je dat soort verzoeken doen. Dan moet je echt hoog aangeschreven staan. En dan moet er echt ook wat dat betreft een voorverhaal zijn. Je kunt nu zeggen van, ja, Jamie XX deed het vorig jaar. Het is dus een eer dat jij dat mag gaan doen.
Ja, je moet daar ook een historie in opbouwen en dan kom je daarmee weg. Wat heb je nog meer gezien?
Ze hebben ook een bepaalde manier om te gaan met legacy acts. Dus oude acts.
Ja.
En het viel mij de laatste jaren ook op. Dat is echt een visie van bijvoorbeeld Lowlands om dat niet te doen.
Ja.
Ze hebben dan wel een Grace Jones een keer gehad. Ze hebben dit jaar staat bijvoorbeeld Patti Smith er.
Iggy Pop hebben ze gehad. Sex Pistols.
Maar ja, Sex Pistols is een beetje een apart verhaal. Want die stonden eigenlijk op Fields of Rock. Dat was een rockfestival dat failliet ging. En er waren toch een hele hoop contracten die... Waar Mojo iets mee moest. En ik vond het dus eigenlijk wel heel leuk dat Sex Pistols daar stonden. Maar ik weet dat Erik van Eerdenburg, de directeur van Lowlands, die vond het helemaal niks dat optreden. Snap ik ook wel. Ja. Het was ook niet best.
Iggy Pop daarentegen, die heeft er een paar keer gestaan. En daar zat wel één legendarische show bij.
Maar zij doen dat dus eigenlijk niet. En ook op Down Rabbit Hole. Best Kept Secret doet het een beetje.
Best sterker veel van nog, dat sterker soort... nog, ik wil niet zeggen dat daar beleid was, maar daar was een bepaald soort legacy act die aansluit bij wat de kern van dat festival is. Dat was maar dan ook wel heel bewust één, het liefst.
Precies, één. En bij Dekmant doen ze het eigenlijk een beetje zoals Le Guess Who dat ook doet in Utrecht. Daar hebben ze ook echt het soort ontginnen van het voorland van de artiesten die zijn nu relevant vinden. En nu dit jaar op Dekmantel stond bijvoorbeeld Tangerine Dream. Wat een beetje een apart verhaal, omdat er geen oorspronkelijk lid meer van bestaat. Dat was een beetje een gok of dat zou werken. Maar het is wel echt een absolute pionier. Het lijkt wel alsof ze een soort lijst hebben gemaakt van alle genres binnen de elektronische muziek. En dan alle relevante artiesten die daar ooit in geweest zijn. En alsof ze die gewoon langzaam één voor één aan het afwerken zijn.
Ja, ik hoorde wel Ralf Herman bij ons. Hij heeft geloof ik nog net niet overgegeven bij Tangerine Dream. Die vond het niet te hachelen, begreep ik.
En de fans vonden het dan weer wel mooi, weet ik. Ik snap ook dat hij het niet mooi vond.
Ik zat
zo'n Tangerine Dream, die heeft dus inmiddels wel weer 5, 6 andere festival gigs. Andere festivals kijken naar zo'n dekmantel en denken... Ah ja, Tangerine Dream, dat kunnen we ook boeken.
Ja, ik begreep wel van Johan Gijssen van Le Guesso. Daar fietste ik afgelopen zondag een rondje mee over de heuvelrug.
Ja, jij wel.
Ja. Nou ja, dat waren 130 mooie kilometers. Dus dat was heel leuk. En toen hadden we het over Tangerine Dream.
Ja.
En toen hij beweerde wel, en ik had ook met hem, ik deelde ook met hem wat wij met de redactie die donderdagavond op Dekmantel hadden gezien. Wat we ervan vonden, dat Ralf Herman niet van onder de indruk was. Dat we een beetje gelachen hebben om... het beetje melodramatische vereren van de oprichter van Tangerine Dream... wat tijdens die show gebeurde met beelden van hem met wolken doorsneden. Het was allemaal
wel
vrij...
Ja, dat was wel kut.
Het was vrij smakeloos allemaal. En Johan was er stellig van overtuigd... want hij snapt dat ook wat jij zegt hè, over wat Le Guesso daarbij doet. Hij zei, een act als Tangerine Dream trekt een heel ander publiek... dan het Dekmantelpubliek. En er zit wel wat overlap in. En zeker als je het dan, zoals zij doen... heel slim aan het begin van het festival in Muziekgebouw aan het IJ... neerzet, dan is dat is ook een plek die die mensen weten te vinden, ook al zullen ze daarna geen minuut op Dekmantel spenderen. Oude mannen met buiken publiek, zeg maar, want dat is het natuurlijk. Het is een 70s act. Ontstaan in de 70s en in de 80s. Ik las ook in de Volkskrant, Gijsbert Kamer was naar Dekmantel geweest. Orbital stond er bijvoorbeeld ook zo'n legacy act. Gaf hij ook heel duidelijk aan in zijn stuk. Dat was 20, 30 jaar geleden ten tijde van Underworld, Chemical Brothers. Die lichting, een heel bijzonder act. Act waar ik ook zelf heel erg fan van was, te gek. Maar maakte hier op Dekmantel toch minder impact met die legacy die ze daar hebben. Zijn er legacy acts geweest in de afgelopen jaren met Dekmantel? Waarvan je zegt, ja, daar is die impact of het idee dat erachter zit vanuit de organisatie... heeft wel echt helemaal uitgepakt zoals
ja,
je hoopt.
Ja, die zijn er zeker wel. Als je kijkt naar de minimal artiesten zoals Terry Riley of Manuel Gutsching. Dat zijn echt bijzondere acts. Doppler effect, dat soort dingen. Maar zeker ook op het festival zelf. Fixman McCarthy bijvoorbeeld stonden er nu. Dat is de oude frontman van Nitzer App, zo'n IBM act. Nou, die muziek
moet gelijk aan onze oude baas Gerard Walhoff denken.
Ja, Dave Clark is daar ook altijd heel erg van. Ja, en ik vond dat dus toch wel heel goed werken in deze setting. En ik vind het leuk dat ze dat doen, eerlijk gezegd. Ja.
Hey, andere dingen gezien op Dekmantel die je opvielen bij de specifieke organisatie en de manier waarop zij hun festival inrichten en programmeren?
Ja, nou, ik vind het vooral heel opvallend. Kijk, zij zijn natuurlijk gewoon, ze zijn niet Mojo, ze zijn niet connected aan een hele grote internationale partij. Ze hebben niet een Scorpio achter zich en toch slagen zij erin om gewoon heel veel exclusieve acts naar zich toe te trekken. Ik vind dat gewoon knap om hoe ze dat doen.
Ja, totaal toonaangevend festival. Heel, heel knap.
En ze moeten door. Dat vind ik ook leuk. Ze willen altijd door.
Ja, ja. Op naar de volgende.
Op naar de volgende. En we gaan het wel merken.
Ja.
Waar ze heen gaan.
Nou, wij ook naar de volgende.
Wij gaan ook naar de volgende. Moeten we het hebben over de meest felbegeerde baan in de... muziekindustrie, denk ik.
Ja, ik denk toch wel, zonder dat wij daar onderzoek naar hebben gedaan, dat de baan die Diewertje van Spotify achter zich laat afgelopen
Diewertje
week.
Heuveling.
Ja, een van de meest veelbegeerde vacatures is voor mensen die ook naar deze podcast luisteren als je in de muziekindustrie wil werken. Zij is een hele bepalende playlist bepaler geweest bij Spotify Benelux. Ik heb wel de indruk gekregen dat ze afgelopen anderhalf jaar... ze was altijd heel actief op Instagram en met name ook Twitter... dat ze dat Daniel Ek wel even een mailtje naar haar had gestuurd... ergens halverwege vorig jaar, dat niet meer mocht.
Ja, die had het idee dat ze wel minder aanwezig was.
Ja, zeker. En dat had heel veel te maken, denk ik, met die beursgang, zeg maar. Dan zie je toch wel dat... dan willen ze gewoon alle risico's voorkomen. Apple heeft ook een no-talk beleid... maar zij was daarmee nog steeds heel, volgens mij altijd voor de mensen die een beetje wisten hoe de hazen lopen in de muziekindustrie, goed benaderbaar en geprofileerd. En ze gaat naar Arista
in
New York.
Over legacy gesproken.
Ja, nou,
grote platenmaatschappij, vooral in het verleden natuurlijk.
Ja, met een enorme historie, maar ik vind het ook heel erg, het laat ook weer heel goed zien hoe de nieuwe muziekindustrie werkt. Dus iemand die playlisten samenstelt bij Spotify Benelux... kan nu serieus een overstap maken naar een groot Amerikaans traditioneel muzieklabel in New York.
Ja, en ook de functie die ze gaat doen, hè, dus marketing en A&R.
Ja.
Nou, dan zit je echt op productontwikkeling, echt op inschatten wat gaat werken en wat gaat niet werken.
De research
en
development tak van een platenlabel, dat is het. A&R, of zoals wij altijd zeiden, artist of alcohol en restaurants.
Alcohol en restaurants. Ja, nee, maar grappig. We hadden het net even over het programma van SBS en over die A&R manager die na gaat denken over hoe het werkt en wat likes oplevert en plays en streams en weet ik veel wat allemaal. Dat is natuurlijk wel waar het nu op neerkomt. En er zijn ook veel mensen die zeggen, ja, zo leuk die playlist, maar dat is gewoon allemaal algoritmes.
Ja.
Ze hebben gewoon data en op basis daarvan wordt bepaald wat hits worden.
Ja, nou, er was afgelopen week naast het vertrek van Diewertje gaf Wilbert Mutsaars, inmiddels hij wil niet zo genoemd worden, maar hij is gewoon de baas van Spotify Benelux. Hij is de voorheen zendermanager van 3FM, heeft bij Universal gewerkt, bij Mojo ook een tijd lang gewerkt. Die gaf een interview aan Parool en die zei daarover ook een paar interessante dingen, met name over, nou ja, dit vooroordeel of dit idee van, ach, het is allemaal algoritmes, zeg maar. Hij zei letterlijk, die lijsten worden niet op basis van algoritmes samengesteld, maar zijn ook geen natte vingerwerk of een hobby van een paar mensen. Er wordt goed nagedacht over welke liedjes we erin opnemen. En met hulp van data houden we bij welke nummers werken en welke niet. Dit is het werk van Diewertje echt. Tuurlijk zijn de data en algoritmes super belangrijk. Maar juist die playlist, en daar zei hij ook nog wat over aantallen over, dat zal ik zo wel even herhalen. Daar gaf hij heel duidelijk die mix tussen de machine, laten we het zo maar noemen. De algoritmes, de data die het doen. Maar ook het handwerk dat daarin zit van de mensen die bepalen.
Ja, het beste voorbeeld daarvan is natuurlijk bijvoorbeeld die nieuwe muziekdingen. Elke vrijdag, New Music Friday. Dat zijn natuurlijk per definitie platen waar nog helemaal geen data van is.
Nee, en dat zijn ook platen waar, en dat is natuurlijk een uitdaging van de traditionele muziekindustrie op dit ogenblik, een playlist waar je met Wilbert of met Diewertje als label wel over kan praten. Joh, hey, vrijdag brengen wij zeker op, omdat Spotify bij een luxe eigen New Music Friday heeft, waar heel veel Belgisch-Nederlands talent of nieuwe platen in zitten. Dan is het echt wel aantrekkelijk om daar de opener van die playlist te zijn op vrijdag. Ja, dat is extreem. Ik zou durven zeggen, denk ik, als ik nu werkte bij een label, dat de mega-hit van 20 jaar geleden was.
Ik zag ook langskomen dat je aangemoedigd wordt om je nieuwe muziek, ook als je een independent artiest bent, ook eerder aan te melden bij Spotify. Zeker. Dus laat maar vast horen. Ik wil het liever een week van tevoren hebben. Want als je het inderdaad als playlist samenstellen pas kunt gaan luisteren, als het al meteen direct live gaat, dan loop je eigenlijk al achter de feiten aan. Je wil gewoon dat zoiets, zoals het eigenlijk bij een plugger ook gaat, bij de radio, al op tijd op het bureau ligt, zodat je het al kunt luisteren en dat je in kan laten werken.
Ja.
En denk, ja, die plaat die komt over 3 weken uit, die moeten we in de playlist hebben.
Ja, en in dat Parool-interview downplayed Wilbert een beetje de invloed van hemzelf en van Spotify op het maken van hits. Hij zegt, joh, dat kunnen we niet maken. Maar ik ken Wilbert goed genoeg en wij weten allebei ook wat de invloed is van Spotify. Zo'n eerste plek op de New Music Fridays playlist van Spotify Benelux, daar is hij zich echt wel van bewust. En de tweede natuurlijk ook, dat een bijzondere plek is. En daar zie je ook wel in wat ze daar per vrijdag in zetten. Wat zij zelf als, ik noem maar even belangrijke platen zien. Maar daar zie je ook de hand in van labels die echt wel pushen voor die plek. Hij vertelde in dat interview dat Spotify Benelux zo'n 120 playlists maakt. Dus eigen playlists die gericht zijn op de Benelux. In allerlei genres. Hip-hop, rock, dance, maar ook nieuwe muziek of een bepaalde gemoedstoestand zoals we die
onder
die kennen.
De douche. En,
ja, in de jaren 80 specifieke dingen. En de helft van de gebruikers van Spotify luistert naar die playlist. Dat is natuurlijk een ongelooflijk groot percentage.
Maar 50%. Ik merk dat. Kijk, en ik snap wel dat hij die invloed wil downplayen, maar ook ik doe dit voor mijn werk. Ik luister naar dingen. En er komt een nieuw album uit van, noem maar wat, Travis Scott komt deze week uit. Of Helena Hauff hadden we het net over. Dat zijn echt geen mainstream artiesten, maar die staan wel bij mij in mijn nieuwe muziek playlist. En ik, ja, dan heb je heel veel nieuwe muziek te verstouwen op vrijdag. Waar ga je dan beginnen? Ja, dan valt toch de eerste track op die door hun in die playlist gezet is. Zo simpel is het gewoon.
Ja, en ik denk dat meer mensen ook zo lekker, en dat door streaming en met name Spotify, wat in Nederland natuurlijk de absolute marktleider is. Ja, dat we gewoon toe zijn gegaan naar veel track luisteren, hele platen luisteren. Wilbert geeft het zelf ook toe in dat interview. Hij doet het zelf ook. Hij koopt nog wel veel platen, maar hij luistert ook veel tracks. En jij en ik herkennen dat natuurlijk ook van de redactie. Het is de focus op tracks of EP's vanuit daar verder luisteren. Als ik s'avonds aan het koken ben, zet ik ook vaak een playlist op. Wel vaak dingen die ik zelf heb samengesteld. Of waar ik van mensen die ik ken, of een van onze eigen playlists, omdat ik weet wie er dan achter zit. In die zin vertrouw ik wat meer op bekenden. Maar ja, de invloed van die playlist en dus ook daarmee van die playlistbepalers, die valt gewoon niet te ontkennen. Diewertje heeft gewoon een hele belangrijke rol gespeeld. Er zitten er meer, hè, maar ik denk dat zij in de afgelopen 3-4 jaar een van de meest duidelijke was. En ik denk dat er heel veel muziekliefhebbers die naar onze podcast ook luisteren, of die we aankomend najaar op onze tour gaan tegenkomen. Daar zitten wel wat studenten in de zaal die ook die baan wel zouden willen hebben, lijkt mij.
Ja, en het is ook echt een baan voor jong iemand, vind ik.
Ja, vind ik ook. Ja.
Ze moeten niet jou gaan aannemen.
Nee, dat lijkt
hoewel
me een heel goed
idee.
Hoewel
ik je die baan ook gun, hoor.
Ja?
Jawel,
wil je
ja.
me weg hebben?
Nee, dat niet. Maar...
Nee. Of zo, zo, nou ja, ja, ja. Er moet ook een playlist gemaakt worden met de beste nummers van Fleetwood Mac, hè?
Dat is waar. Dat dus, is waar.
En ik ken maar één expert daar op dat gebied.
Oh, dat wil jij jezelf even...
Hey, ja? Wilbert, if you're listening, die ene playlist wil ik wel maken.
Goed, ja. Ik zag wel nog ergens langskomen dat het nu crisis is in de labelwereld door dit soort ontwikkelingen.
Ja.
Is dat nou echt zo?
Ja, dat is een groot artikel dat is verschenen op een blog.
Op een blog?
Ja, een blog.
Je bent even vergeten wel.
Ja, het is een lastig vindbaar blog. Ik zal even kijken of ik het
jawel, voor je terug kan vinden. Even tevoorschijn.
Moet ik het tevoorschijn over?
Maar vertel even wat erin stond.
Ja, de crisis die wordt gesuggereerd in A&R is precies waar wij aan het begin ook over begonnen. Namelijk dat alles door algoritmes zou worden bepaald. Minder door het gut feeling van een A&R manager of een platenlabel. En dat daardoor een soort self-fulfilling prophecy, een soort infinite loop ontstaat. Van de jacht op van platenmaatschappijen, labels op muziek die goed in playlisten werkt. Die wordt daar bovenin geplaatst. Kijk eens, het werkt wel. En dat te weinig rekening gehouden wordt met het feit dat heel veel van die plays en listens die zijn opgebouwd toevallige luisterbeurt zijn, simpelweg omdat die track op plek 4 of 5 door Wilbert of Diewertje in een goed beluisterd playlist is gezet. En labels dus blijven jagen op dat genre, die stijl, dat soort artiesten, die meer gaan tekenen. Een bidding war ontstaat, de kosten daardoor oplopen en we eigenlijk continu naar hetzelfde muziekgenre aan het luisteren zijn. Ik heb het stuk gelezen.
Music Industry Blog?
Ja, Music Industry Blog. Ja, en ik vond het allemaal wel erg...
pessimistisch.
Ja, pessimistisch. En ik geloof er ook niet zo in. Dit wordt vaker geroepen, hè? Ook voor streaming. Ook voor dat de muziekindustrie op die manier echt helemaal op zijn kop werd gegooid. Werd ook altijd geroepen. Ja, het zijn altijd dezelfde nummers. En hits kun je maken, hits kun je kopen. De essentie voor mij van hits en nieuwe genres is dat er zolang... tuurlijk is er altijd, dat zie je nu met hiphop. Hebben we het ook al eerder over gehad bij ons op 3 voor 12. Er is een soort genre dat op een bepaald ogenblik gigantisch populair is. Maar dat kantelt na een tijdje ook weer. Er komt ook een moment dat mensen het spuugzat zijn. Dat artiesten, genres zo in herhaling vallen dat ook het publiek dat spuugzat wordt. En dan komt er in één keer vaak een genre waarvan iedereen zei, ja, dat is zo dood als een pier. Hè? Ik bedoel, wij hebben zelf rock ook wel eens een keer doodverklaard in de afgelopen 3 jaar. En het afgelopen jaar bij Southwest ook weer nieuw leven ingeblazen. Dat komt omdat er dan één artiest, één genre, een populatie is die in één keer weer vol erop duikt. Waar het weer begint. Eén song die de hele boel weer op zijn kop kan zetten. En dan gaat iedereen dat weer nadoen.
Ik ben ook niet pessimistisch over, inderdaad. Ik denk ook dat er... Kijk, laat ik zo zeggen, je kunt natuurlijk alles maken als je wil. En het kan ook allemaal beluisterd worden. Kijk maar naar de populariteit van mensen als Hugh Beving en dat soort artiesten.
Ja.
Die gewoon echt een publiek hebben gevonden op Spotify en andere streamingdiensten. En ik denk ook dat het niet per se erg is dat de muziek zich aanpast aan het leidende platform. Of het nou een disc is of een streaming site. Ja, dat is gewoon wat gebeurt. Ik bedoel, de lengte van een popsong is ook ooit bepaald door hoe lang een kantje van een single was.
Ja.
Laten we wel weten.
Hoeveel minuten je kwijt.
Misschien moeten we daar meteen
toeren.
Door mee gaan naar het volgende onderwerp. Want dat gaat hier ook heel duidelijk over.
Ja.
En namelijk Instagram. Daar hebben we het eigenlijk nooit over gehad als zijnde een muziekplatform. Jij zegt regelmatig, ja, vergeet niet, YouTube is nog steeds de grootste streamingdienst. Maar Instagram is nu ook heel interessant aan het worden.
Ja.
Ik stuitte van de week op een artiest, Ciara Wack. Ik kende haar niet.
Nee.
Is iemand die ook door onder andere Solange al wat veren in de reet heeft gekregen. Dus zit een beetje in de R&B raphoek. Heeft een album gemaakt dat geprimeerd is op Instagram stories.
Ja.
En dat betekent dat de liedjes niet langer dan een minuut mogen duren. Ik heb er even eentje apart gezet, zodat we even kunnen luisteren. En dan gaan we gewoon een beetje doorheen lullen, want we hoeven niet per se het hele nummer te horen. Mag natuurlijk wel, staat ook op Spotify en zo en YouTube overal. Maar dan heb je een beetje een indruk hoe lang eigenlijk een liedje van een minuut is. Dit is Bugs Life van Ciara Wack.
Probably would have blew up a night. I was white, red with a mic and wore really baggy tights. It's like, coin. Taking bubble baths. Love to see my mother laugh. Can't wait to swoop home so I can hug his ass. Niggas coming up short, where's the other half? Even if my eyes closed, they won't fucking crash.
Ja, ze begint meteen, hè?
Ja.
Niet de eerste intro van... maar ja, toch eigenlijk niet meteen erin gevlogen bij dit nummer. Maar
nee.
Het is nu al halverwege, hè?
We zijn al op de helft.
Ja, we zijn op de helft van het nummer.
Je hebt niet eens tijd om naar de wc te gaan.
Nee.
Nee. Ik vind het interessant concept, hoor. Heel interessant.
Ja, heel album dus. Ja. Al die nummers duren dus precies een minuut. Of al die nummers.
Ja.
En dan, ja, dan springt het ook alle kanten op van het ene naar het andere genre. Heel erg Zep cultuur. Maar ik snap wel dat het werkt.
Ja. Nou, ik vond je voorbeeld...
Oh, dat was hem al.
Oké, nou.
Wel een beetje gek einde, vond je niet?
Ja. Nou ja, we kunnen hem ook weer nog een keer opzetten. Want een nummer van een minuut kun je gewoon nog een keer draaien.
Ja, precies.
Nee, wat ik vond interessant vind aan jouw opmerking, dat wordt wel heel vaak vergeten, is waar je mee begon. Er wordt bij dit soort dingen, zullen er heel veel critici meteen opstaan die zeggen, nummers van een minuut, dat is toch belachelijk. En jij zegt het al, dat wordt ingegeven door het feit dat die stories een minuut zijn. En daar heeft zij zich aan aangepast. Maar dat is natuurlijk al in decennia lang, wat je ook al gaf met het voorbeeld van een 7-inch single, is dat altijd zo geweest. Er is een reden waarom wij gewend zijn aan platen van 45 minuten.
Twee kanten van een LP.
Twee kanten van een LP. Dat is daardoor bepaald. En de techniek heeft dus heel vaak bepaald hoe muziek klinkt, hoe producties worden ingestoken, wat artiesten doen.
To be honest, ik vind het best wel dom als je nu als artiest nog nummers van 7 minuten maakt. Dat is toch zonde?
Ja, de War on Drugs moet misschien een andere baan gaan zoeken.
Ja, dan kun je drie keer... je ziet dus ook dat de War on Drugs ook niet zo heel veel streams pakt. Hè? Die nummers duren gewoon lang.
Ja, die duren te lang. En mensen
voordat je weer een microcent verdient, ben je 7 minuten verder. Terwijl die Chiara Wack, die is na 1 minuut, heeft ze er weer een... klik hierbij.
Ja, maar terug naar Instagram. Want dat is waar we het eigenlijk over begon. Je ziet dat... natuurlijk weten we allemaal hoe Facebook, YouTube... een aantal van de echt grote social media al zijn ingezet. En dat daar natuurlijk echt artiesten opgebroken kunnen worden. Of artiesten met name bijvoorbeeld in rap. Die voor wie YouTube met afstand het belangrijkste platform is. Om zich te presenteren. En ook echt fans te vinden en door te breken. Maar zo'n artiest als Chiara Wack, die dat op een andere manier probeert. En denk ik, want dat zien wij ook bij 3 voor 12, bij Instagram een heel specifieke soort doelgroep vindt. Nou ja, goed, ik haal er misschien iets bij, wat misschien een beetje met de haren bijgesleept. Maar we hebben natuurlijk 2 jaar geleden heel erg geëxperimenteerd met Snapchat. En wij zagen gewoon toen Instagram die stories begon over te nemen, die natuurlijk basically de vorm hebben van wat Snapchat ook had, dat qua publiek veel beter bij ons paste en een veel betere manier was om voor ons bepaalde dingen van de, met name die wij op festivals doen, te presenteren. Dat geldt natuurlijk net zo goed voor artiesten. Kijk, ik denk dat de War on Drugs, we maken er al grappen over, echt weinig te zoeken heeft op Instagram. Buiten het feit dat hij de mooie tourfoto's kan maken, maar dat inderdaad in dit genre, of als jij jonge kids wil aanspreken, dat je op Instagram heel goed zit.
Zeker.
Ja.
Ja, niet alleen omdat de kids daar ook zitten, maar ook omdat ze heel erg actief daar zitten. Hè. Er zitten heel veel onder tieners is het natuurlijk heel gewoon om heel veel likes, heel veel comments te plaatsen.
Enorme sociale interactie te
engagement
krijgen. Engagement. Ja, dat zijn allemaal weer van die marketingtermen, maar ze gelden wel. En ze zijn bijvoorbeeld, je ziet het lastiger.
Geldt ook mij bij SBS House of Talent allemaal, hoor, die engagement.
Ja, ik heb daar een grote social media room gezien. Ja. Met hele grote Mac-schermen zag ik.
Maar dat is natuurlijk wel wat natuurlijk bij bijvoorbeeld Spotify totaal geflopt is. Die hebben op een gegeven moment ook Friends geïntroduceerd. Nou ja, ik zie nog steeds in mijn rechterzijbalk waar mijn vrienden naar aan het luisteren zijn. Maar dat is het verder ook wel. Kan er verder niet echt iets mee. Kan er niet op reageren.
Nee.
Ze hebben de inbox waarmee je berichtjes naar andere mensen kunt versturen. Hebben ze maar weer uitgehaald.
Ja, ik denk het social element bij Spotify zit hem heel erg in het delen van je eigen gemaakte playlist. Dat je die links kunt delen op allerlei vlakken. Maar dat je ook mensen kunt uitnodigen. Dat doe ik tenminste wel regelmatig.
Ja, hoe vaak doe je dat?
Nou, iedere maand toch wel een paar keer van als ik een idee heb voor een playlist of ik ben op zoek naar bepaalde tracks in een genre en ik denk ik weet ook niet alles, vraag ik wel andere mensen om bij te dragen aan een playlist. Dus dat vind ik wel een sociaal
element.
Dit voelt
als 1 keer in de week.
Ja, zelfs minder denk ik.
Terwijl als je kijkt naar Instagram, er zitten nu 1 miljard mensen op die dat elke week gebruiken. 1 miljard, dat is gewoon, het is inmiddels 1/6 van de wereld of zoiets. En dan hebben ze ook nog eens, en dan moet je ook niet onderschatten, ze hebben net een nieuwe deal gemaakt. Facebook natuurlijk ook. Dat zit er allemaal aan te komen. Dat is nu op dit moment in Nederland nog niet live. Maar ze hebben een deal gemaakt met de muziekindustrie, zoals het heet. Waardoor je dus ook gewoon onder jouw foto van je barbecue het liedje wat daarbij hoort kunt plaatsen.
Ja, of wat je dus
dat inderdaad... Dat is wel echt... Ja. Groundbreaking.
Ja, nou dat is zeker groundbreaking. En als je op die manier dus mogelijkheden creëert voor mensen om op een leuke manier wat ze al doen op Instagram te integreren met muziek. Ze laten in dat filmpje inderdaad zien. Het is geloof ik nog niet in Nederland uitgerold op die manier. Hè?
Nee, ze hebben een aantal grote landen. Australië, Nieuw-Zeeland, Frankrijk, Duitsland, Zweden, UK en US.
Ja.
Maar dat zijn bij elkaar dus wel 400 miljoen gebruikers van die 1 miljard.
Ja, dan zit je al bijna de helft.
Dus het is niet even een test in een achterhoekje van het spectrum.
Nee, en als het daar gaat werken, tenminste het werkt daar natuurlijk al, dan is het een kleine moeite om het open te zetten voor andere territoria.
Maar dat is natuurlijk ook voor de industrie een gigantische potentiële bron van inkomsten. Nou ja, groter dat misschien wel dan, want ik weet niet wat de afrekenmodellen gaan worden voor iedere foto die geplaatst wordt.
Nou, dat is wat je ziet. Hè? Instagram is van Facebook. En wat hier gebeurt, is dat Facebook eigenlijk leert van de fout die YouTube heeft gemaakt. En dat is een fout in een andere tijd. En de dingen waren toen anders geregeld. Er is veel, we hebben het al eerder over gehad, veel consternatie over de slechte afrekeningen van YouTube. Terwijl dat het grootste social platform is voor heel veel muziek. Door de deals nu op voorhand met de rechthebbenden de labels af te sluiten. En in dit geval doen ze het voor Instagram. Willen ze eigenlijk sneller een betere relatie opbouwen met die labels. En hebben die labels ook weer leverage om naar Google en YouTube toe te lopen. Zeggen, ja, hey, met Facebook en Instagram Stories hebben we een hele goede deal. Daar hebben we die nieuwe single van Ariana Grande ingestopt. Die daarbij 400 miljoen mensen terecht is gekomen. Die dat onder hun eigen filmpjes hebben gezet. Ariana is blij, maar we krijgen er ook een leuke statement over afgerekend. Dat zouden we ook wel eens een keer willen van YouTube, waar dit gebeurt op het moment dat het op een barbecue wordt aangezet.
Leuk man, ik vind het echt leuk om te kijken hoe dit zich gaat ontwikkelen.
Ja. Heel tof.
Of inderdaad.
Sowieso, ik hou zelf ook heel erg van Instagram. Maar dat komt vooral omdat het zo lekker overzichtelijk en compact is. En de weerwar aan dingen die je met name op Facebook, de zooi die je daar is geworden, dat staat me heel erg tegen. Ik zag afgelopen week overigens ook dat Facebook zelf dat ook een beetje begint te doorzien. Ik weet niet bij welk platform dat was. Maar er was in één land kon je inmiddels, wat wij ook allemaal kennen, inloggen met Twitter of met Facebook. Hè, dat je meteen op een nieuw platform zegt, je gegevens deelt, maar dat je vanuit Facebook inlogt. Facebook had al bij één platform, nogmaals, ik ben even kwijt wat het was, dat de inlog nu Instagram was. Dus ze hebben zelf ook door dat de nieuwe Facebook Instagram heet.
Ja. Zo, nou ja, ik zou er maar eens over na gaan denken als ik een talent ben en ik zit in een huis ergens in Hilversum opgesloten.
Zou ik iets met Instagram gaan doen?
Ja. Goed, dit was hem denk ik voor deze week. Over twee weken dan moeten we het denk ik vooral over Lowlands gaan hebben, toch?
Zijn we dan
nog niet terug? Ja, dat
nou
is
ja, we zijn is misschien wel terug, maar misschien heb jij een heel goed excuus om een...
Ja, dat zien we dan wel weer.
Dat zien we dan wel weer.
Ja. Lowlands over twee weken en wat er allemaal nog meer gaat gebeuren, dat merken we vanzelf. Tot
dank voor het
over
luisteren.
Twee weken.
Dit was De Machine. Een podcast van VPRO 3 voor 12. De VPRO maakt nog veel meer mooie podcasts. Ga naar vpro.nl/podcast.